Als ik even mee mag nemen nu naar de Bijbel toe, dan kijken we even naar Simson. Simson die werd gevraagd om zijn haar te laten groeien, geen haar afknippen, want dan zou hij al zijn kracht verliezen. En dan verraadt hij toch zijn geheim aan Delila. De haren worden afgeschoren, ogen worden uitgestoken. Dan komt hij in de gevangenis en aan het eind van zijn leven mag hij dan nog wel iets doen, maar het is toch, is het nou zo erg hier als iemand zijn haren afknipt. Je hebt wel eens God het heeft gezegd. Kleine oorzaak. Grote voorbeeld. Nog één verhaal. Jullie weten allemaal, Daniel en zijn vrienden, die zitten aan de hof van Nebukadnezar. En die zeggen dan op een gegeven moment, wij willen ander voedsel. En dan krijgen ze 10 dagen de tijd om te bewijzen dat ze er dan beter uitzien dan alle anderen. En na 10 dagen zien ze er fantastisch uit. Ander voedsel, kleine oorzaken, kan alle verschil maken met gezondheid. En dat bedoel ik ook geestelijk. Ik bedoel ook puur van als wij gezond geestelijk voedsel eten, dan worden wij gezonde geestelijke mensen. En dan gaan we een gezond geestelijk leven leiden. En dat kunnen ook de uitstraling zijn van wie hij is die ons het leven heeft gegeven. Oké, nou, zo kun je heel veel voorbeelden vinden. Ik ga me beperken tot 2. Het voordeel is dat jullie het verhaal kennen. Het nadeel is dat jullie denken dat je het verhaal kent. Maar we gaan het toch maar wel lezen. En het heeft te maken met Gideon en met Mozes. En ik neem je mee naar Rechters, hoofdstuk 6, vanaf vers 12. We gaan alleen iets lezen over Gideon, Mozes, die komen we aan de psalmen tegen. En dan wil ik lezen van Rechters, hoofdstuk 6, vanaf vers 12 tot 28. En hoofdstuk 7, vers 1 tot 14, maar dat ga ik niet allemaal lezen. Ik ga een paar versen lezen en de rest vertel ik je dan tussendoor met mijn eigen woorden. Dan zit je weer even in het verhaal. Rechters, hoofdstuk 6, vers 12. De engel van de Heer vertoont zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met al zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn wij overgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, doe je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan, alsof je niet met meer dan 1 man te doen had. En dan vraagt Gideon om een teken. En dan gaat hij naar huis om de dingen op te halen. Vers 19 zijn we nu. En Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar, bakte ongedezemd of ongezuurd brood en een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het vlees dat kookvocht in een kom. Bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op de rots en giet het vleesnat erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was, toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. En daarna bouwt Gideon een altaar voor de Heer. En hij noemt dat altaar, de Heer geeft vrede of rust. En vervolgens moet Gideon dan naar het huis van zijn vader, waar nog een Baal-altaar in de tuin staat en dat moet hij omver halen. En dan is het tijd om op de hoorn te blazen en verzamelen zich 32.000 man, een enorme hoeveelheid. En dan zijn we intussen in hoofdstuk 7 vers 3, want dan zegt God tegen hem, ik vind 32.000 te veel. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken. En dan vertrekken er 22.000 man. En dan zegt God tegen Gideon, vind 10.000 nog te veel in vers 4. Laat de manschappen gaan drinken en dan blijven er 300 slurpers over. En dan wordt Gideon weer zenuwachtig en zegt, ik had er 32.000 en nou heb ik er nog maar 300. En dan zegt God tegen hem, je moet naar het kamp van de vijand gaan. En dan sluipt hij met zijn dienaar Pura naar het vijandelijke kamp van de Midianieten. En dan ligt hij daar achter een tent. En dan hoort hij hoe een Midianiet zegt, ik had hem wel. Die zag voor Gerstebrood de heuvel af kwam rollen en het hele vijandelijke kamp ondersteboven keer. En toen zegt zijn kameraad, dat is het zwaard van Gideon. En tot zover dit verhaal, laten we er nou eens naar gaan kijken wat we er nog van kunnen leren. Ik ben weer even terug in Rechters hoofdstuk 6, vers 12. Gideon is tarwe aan het dorsen. En dat wil hij in veiligheid brengen voordat de Midianieten weer binnenvallen om het te stelen. Hij kijkt dus een beetje zenuwachtig om zich heen als daar ineens die engel van de Heer verschijnt. En die engel van de Heer die zegt tegen hem, de Heer is met je dappere krijgsman, dappere held. En dat klinkt eigenlijk bijna sarcastisch. Je staat te trillen van de zenuwen en dan zegt een engel van de Heer dappere held. Maar dat is niet sarcastisch. God is altijd opbouwen. Misschien herinner je je nog het moment dat je je leven aan Jezus hebt gegeven. En toen kreeg je meteen een nieuwe titel. God zei, je bent mijn kind. Hij zei niet, je bent een ex-zondaar. Hij zei, je bent mijn kind. Je bent een kind van God geworden. En misschien was jij een van diegenen die toen zei van, dat ben ik niet waar. En toen zei de Heer, daar hebben we het niet over, ik doe niet zo. En maak het maar waar. Maar eigenlijk gebeurt het hier ook. De engel zegt, dappere krijgsheld. En wat zegt Gideon? Ik ben de minste, ik ben de jongste. Hoe moet ik Israël verlossen? En dan zegt God, en dat is belangrijk, het gaat er niet om wie jij bent, maar het gaat erom wie ik mag zijn in jou. Daar ligt het in. Het is niet belangrijk wie jij bent, maar wie mag ik zijn in jou? Hoeveel ruimte geef je mij? En dan vraagt Gideon om een teken. En hij zegt tegen die engel van de Heer, als u nou even blijft zitten, hier zal het zeggen. Hè? En dan haal ik even wat. En dan komt hij terug met vlees en vleesnap en ongezuurd brood. En dan zegt die engel tegen hem, je moet het allemaal leggen op de rots. En dan begint er iets in beweging te komen voor grote dingen. Maar eerst moet er kleine gebeuren, ogenschijnlijk kleine. Gideon moet leren eerst alles op de rots te leggen. En dan legt hij op de rots dat vlees. En vlees is eigenlijk een beeld van je begeerte, je ikgerichtheid. Paulus zal laten schrijven in Romeinen 12, geef je leven tot een leven op heilig en God welgevallig op. En Gideon, die legt dan dat vlees op die rots. Zijn eigen ik, zijn eigen begeerte, hij moet zichzelf kwijt. En daarnaast legt hij dat ongezuurde brood. Puur, zuiver, een beeld van zijn oprechtheid, zijn eerlijkheid. Ik wil mezelf echt oprecht kwijt. En daar overheen moet hij dan dat vleesnap gieten. Het vocht wat uit het vlees komt, dat heeft ook met bloed te maken. En Leviticus 17 zegt, de ziel is in het bloed. En het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Nou, de ziel is in het bloed. Dat betekent dus verstand, gevoel, wil vormen samen die ziel. En die is in het bloed, in het kookvocht, in het vocht uit het vlees. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, Gideon legt daar op de rots dat vlees, zijn eigen begeerte, zijn ikgerichtheid, in alle oprechtheid dat ongezuurde brood ernaast. En giet daar overheen dat vleesnat, wat te maken heeft met je ziel, je verstand, je gevoel, je wil. Hij moet zijn eigen verstandelijke redeneringen kwijt. Hij moet zijn gevoelsmatige handelen kwijt. Hij moet kwijt wat hij zelf wil, opdat hij weer kan doen wat God wil. Hij moet zichzelf kwijt. En als hij alles op de rots heeft gelegd, dan strekt die engel van de Heer zijn staf uit en raakt met het uiteinde van die staf alles aan wat daar ligt op dat rotsblok. En verteert het voedsel. Het vuur van de Heilige Geest verteert wat onbruikbaar is. En louter wat God wil zuiveren en als bruikbaar nog wil aanvaarden. Als Gideon dus de opdracht krijgt om Midian te verslaan, begint het niet met Midian te slaan. Het begint simpelweg met eerst alles te leggen op de rots. Een beeld van Jezus uiteraard. Je moet jezelf kwijt. En wat doet hij dan? Dan staat er dat Gideon een altaar ging bouwen voor de Heer. En hij noemt dat de Heer geeft vrede of rust. Weet je wanneer je echt vrede of rust krijgt? Als je jezelf vrij bent. Zolang je jezelf wil handhaven, zul je altijd een nerveus type blijven. Maar als je jezelf kwijt bent, dan komt de vrede, dan komt de rust. Want nou krijgt God de ruimte in jou en kan hij tot zijn doel komen in jouw leven. Dat is het altaar van de vrede en de rust. Daar is nog iets. Als er vrede en rust komt in je leven, dan kun je ook de stem van God beter verstaan. Want je zou verwachten, ik heb nu alles op de rots gelegd, Gideon had het zo kunnen zeggen, dat betekent, nou Midian. En wat zegt God? Niks van Midian. Je gaat eerst naar het huis van je vader, daar staat nog een baal afgod in de tuin en die moet je eerst ophalen. Voordat je wilt strijden in het heden, moet je eerst schoon schip maken naar het verleden. Als je je verleden niet opruimt, kan je niet strijden in het heden. Je moet rugdekking hebben. En Gideon, die luistert naar de stem van de Heer en verstaat nu ook de stem van de Heer, nu hij weer rust is gekomen, dat hij zichzelf kwijt is. Als ik naar Zacchaeus kijk in het Nieuwe Testament, dan vind ik dat een van de mooiste bekeringen in de Bijbel. Het is niet een bekering waar Jezus zegt, ik heb een zondagsgebed voor je, bid het maar na. Er is niks mis mee hoor. Maar de bekering van Zacchaeus wordt zichtbaar door zijn daden. Hij zegt, ik wil alles vergoeden wat ik heb afgelegd. Ik wil mijn verleden opruimen en ik wil tot viervoudig toe vergoeden wat ik heb afgelegd. Dus hij is bezig vanuit zijn bekeerde denken opruiming te maken naar zijn verleden. En dat is ook exact wat hier moet gebeuren bij Gideon. Gideon, je moet naar het huis van je vader gaan en daar staat een afgodsbeeld en je moet afrekenen met het verleden en de afgoden van je voorgeslacht, je moet daarvan loskomen. Heb je wel eens gemerkt dat als je tot geloof bent gekomen, dat een van de lastigste dingen is om je eigen familie uit te leggen wat je nou aan het doen bent? Je kan het nog beter aan de buren vertellen. Je eigen familie uitleggen wat je nou allemaal aan het doen bent. Lastig, en dat heeft Gideon ook. Hij moet naar zijn eigen huis, zijn vader, moet hij eigenlijk confronteren met een baalafgod in de tuin. En het is dan ook niet onbegrijpelijk dat hij ervoor kiest om dat 's nachts te doen. Hij denkt, overdag wordt het te gauw gezien, ik doe het 's nachts. Dus het wordt geen baaldag, maar het wordt een baalnacht. Maar balen wordt het, zou je het kunnen zeggen. Dus hij doet wel wat er gezegd wordt, alleen hij is daar een beetje nerveus over. Maar uiteindelijk doet hij het. En als hij dan ervoor zorgt dat hij alles op de rots heeft gelegd en zijn verleden heeft opgeruimd, dan pas zie je dingen in beweging komen. En dat geeft dus eigenlijk aan hoe belangrijk het is dat we niet alleen dingen weg doen, maar ook eigenlijk voor zover dat kan, ons verleden opruimen. En voor ik nou verder ga met Gideon, ga ik even jullie meenemen op een klein zijpad. Klein paadje. Exodus 4 vanaf vers 24. Je moet het maar eens lezen, ik zal je vertellen wat er staat. In Exodus 4 vers 24 staat dat Mozes en zijn vrouw Zipporah met hun beide zonen eindelijk op weg gaan naar Egypte om Israël te verlossen uit Egypte. En dan staat er in Exodus 4 vers 24, en de Heere zocht Mozes te doden. En toen lag hij daar te sterven langs de kant van de weg, apart verhaal hoor. En toen nam Zipporah een stenen mes en ze besneed de voorhuid van de tweede zoon. En toen het bloed van de kleine jongen in contact kwam met de stervende Mozes, was hij weer helemaal gezond, stond hij op zijn voeten. Dat was alles goed. Wat een verhaal. En misschien heb je het wel eens gelezen en gedacht van, ja, weet niet wat ik ermee moet. Vreemd, je gaat eindelijk op weg. En dan zoekt de Heer je te dood. Maar laten we even durven kijken naar het verhaal. Herinneren jullie je nog dat Mozes op zekere dag een Egyptenaar doodsloeg? En dan vlucht hij naar Midian. En dan zit hij daar bij die waterput. En dan komen daar 7 herderinnetjes. En dan komen daarna herders. En die verdringen die wijsjes. En dan komt Mozes de meisjes te hulp. Daarom zijn die meisjes die avond eerder bij vader Jethro thuis dan anders. Jethro wordt daar nog even anders genoemd, maar het is Jethro. En de meisjes die komen thuis en vader Jethro zegt, hoe komt het dat jullie zo vroeg zijn vandaag? En dan zegt hij, ja, er staat een man bij de waterput en die heeft ons geholpen om de herders weg te houden. zoals wij onze dieren konden drinken. En dan moet je even realiseren dat die Jethro had 7 dochters en die moest hij allemaal nog aan de man helpen. Dan begrijp je ook een beetje hoe die reageert, hè? Want wat zegt hij? Waarom hebben jullie die man niet meegebracht? Ja, we hebben gedacht. Ga hem onmiddellijk halen. Dus ga meteen terug, haal hem op. En Jethro ziet zijn kans en die huwelijk meteen zijn dochter Zippora uit aan Mozes. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Blijkt het later wel. Maar hij is een dochter. Krijgt er nou wat in de goede zin van het woord. Nou moet je ook even weten dat Jethro weliswaar priester was in Midian. Maar dat de Midianitische invloed al behoorlijk in zijn priesterlijk denken was binnengekomen. Dus het was niet allemaal meer zo puur en zuid. En dat staat ook al een beetje in zijn dochter. Dat merk je ook als er een zoon wordt geboren bij Zipporah. Mozes en Zipporah krijgen een zoon, ze noemen hem Gersom. En Mozes in zijn eerste liefde zegt tegen Zipporah, denk erom, hij moet besneden worden. En Zipporah zegt, nou, van mij hoeft het niet. Nee, God wil dat. En die eerste zoon wordt besneden. En dan verloopt tijd komt er een tweede zoon en ze noemen hem Eliezer. En Zipporah zegt tegen Mozes, toch weer niet die flauwe kullen, hè? Dat maakt daar zo'n stukje voorheid uit. Zijn we niet beter van geworden. Dit is niet gezonder dan iemand anders. Maakt allemaal niks uit volgens mij. En Mozes probeert nog wel, maar de tweede zoon wordt niet besneden, want aan een huis vol ruzie heb je ook niet. Dus als die tweede zoon niet besneden is, dan zou je denken, nou komt het bliksem uit de hemel en God begint boos te worden of zo. Maar dat gebeurt niet. Dus het lijkt net alsof God het allemaal niet erg vindt. Dan moet ik wel even eerlijk zeggen, als het bij alles wat we fout doen zou gaan bliksemen en donderen, was het nooit meer milieu. Hè? Dus zo moet je niet reageren. Het lijkt soms net alsof God het niet erg vindt. Je doet dingen, je weet dat ze niet goed zijn, maar goed, lijkt het God het niet. Dus het leven gaat gewoon door. Tot het moment dat Mozes geroepen wordt door de Heer om naar Egypte te gaan en Israël te verlossen. En dan gaat hij met zijn vrouw en zijn zonen op reis. En dan halverwege de reis stopt de Heer hem. En zoekt hem te doden. En weet je wat ik nou zo opmerkelijk vind? Zipporah weet meteen waar het op pas zit. Terwijl Mozes daar ligt te sterven langs de kant. Pakt zij een stenen mes en ze besnijdt de vooruit van de tweede zoon. En op het moment dat het bloed van de kleine jongen in contact komt met de stervende Mozes. Gaat hij weer op zijn benen. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Wat kan zo'n klein stukje vooruit nou schelen? Ja, zegt de Heer, maar als je in het kleine niet vertrouwd bent, zal ik je het grotere ook niet toevertrouwen. Je zult ook vertrouwen moeten zijn in de oogschijnlijke. En de tweede zoon wordt bestemd. Dus we kunnen heel even blijven in het land Gozen, in Egypte. Want intussen beginnen daar die plagen. Aaron is erbij gekomen. En Zipporah wordt met haar beide zonen naar huis gestuurd, naar Jethro, want het wordt gevaarlijk in Egypte. En dan komen we bij de laatste avond voor de uittocht uit Egypte. Pascha is ingesteld. En je moet je even voorstellen dat zo'n man komt terug van de vergadering met Mozes. En zijn vrouw zegt, hoe was de vergadering? Nou, typerend voor mannen was een goede vergadering. Hier zeggen ze vaak niet. Zo'n vrouw wil dan weten hoe het verder was. Nou, een goede vergadering. Ja, maar heeft hij niks gezegd, man. Hij heeft geen boel gezegd, hij is de hele avond aan het woord geweest. Wat heeft hij dan gezegd? Nou, hij heeft onder andere gezegd dat we een lam moeten slachten. En dat lam, ja, zegt ze, man, we hebben maar één lam. En de buren hebben niks. Nee, dat heeft hij ook gezegd, dan moet je ook nog delen met de buren. Sorry. En dan? Ja, dan moeten we het vlees opdienen met bittere kruiden. En dan wordt ze een beetje nijdig gezegd, bittere kruiden, je weet dat de kinderen dat niet lusten. Moet dat nou? Ja, wou zegt dat moet. En we moeten het bloed opvangen in een schaal, als het tenminste niks is. En dan moeten we hyssop nemen en het indopen. En dan moeten we het bloed aanbrengen aan de deurposten en de bovendorpel. En nou wordt ze boos. Net de buitenboel gedaan. En nou die troep er weer op. Zie je het een beetje voor je? Ja, weet je, ik moet altijd lachen. Als ik dat, wij lezen dat met stalen. Zie, dat doen die mensen even. Zou jij het doen? Nee, ik ben er geen. Dus voor hier dat de leiding zou zeggen, nou, in Bosco, daar komt de ramp. En als jullie nou niet gauw al die deurposten insmeren met bloed, dan gaat het dus niet goed komen. Weet je waar ik wel eens dankbaar voor ben, dat het toen nog geen Nederlanders was. Want dan was het niks geworden. Dan had er altijd wel iemand gezegd, wie ben jij dat jij mij vertelt wat ik doen moet. Ik maak het zelf wel uit. De Heer heeft mij niks gezegd. Het is wel eens goed om naar jezelf te kijken. Dat is spieren, hè? Kleine oorzaak, wat is het nou? Als het bloed niet hadden aangedacht, wat dan? Grote gevolg. Allereerst geboren waren gestorven dan bij de Israëlieten. Dus ze waren in het kleine getrouw. En het leidde tot een uittocht van ontzettend veel mensen. Kleine oorzaak, grote gevolg. Nou, dat was even over Mozes. Dat tussenuitstapje. We gaan weer terug naar Gideon. Gideon heeft dus intussen alles op de rots gelegd. En heeft ook dat altaar bij zijn vader uit de tuin verwijderd. Heeft intussen ook op de ramshoorn geblazen. En er hebben zich 32.000 man verzameld. Prachtige opwekking. Eén keer blazen, 32.000 man. En dan zegt God tegen hem, ik vind het wat veel. Je moet gewoon morgen een kort toespraakje houden. En dan moet je tegen die 32.000 man zeggen, die bang is en deze keer de terug. Maar ik denk dat Gideon nog nooit zo succesvol heeft gezegd. 22.000 man zijn, man, wat een preek, wegwezen. Weet je wat dat laat zien? Dat er niks verandert. Want zodra het moeilijk wordt, hebben wij ook de neiging om weg te gaan. We denken altijd dat we voor de problemen kunnen weglopen, maar dat kan niet. Die kan er ook niet omheen, die moet er altijd dwars zijn. Dat is ook de les van Caleb en Joshua, als ze uit het beloofde land komen. 10 verspieders zeggen, er zijn vestingen en er zijn reuzen. En Caleb zegt, die reuzen dienen ons bestaan. En dat is niet. Reuzen zijn er om op te eten, dan wil je reuzen steken. Zeg je dat? Hij zegt, je moet om het probleem heen, zeg, je moet er doorheen. En als je weggaat voor de problemen, dan blijf je lopen. Zit er doorheen. Dan pas word je over. Goed, 22.000 man zeggen amen, wegwezen. En wat gebeurt er dan? Dan moeten ze gaan drinken, die 10.000 die nog overblijven. Dan blijven er 300 slurpers over. En dan slaat Gideon naar het kamp van de vijand. En hoort dat die media niet een droom heeft. En een gerstebrood ziet afrollen van de heuvel en dat keert het hele kamp ondersteboven. Hij heeft nog maar 300 man over, maar het beeld is duidelijk. Als wij samen één brood worden, en je wordt alleen één brood op die heuvel daar ging, aan de voet van het kruis. En je kunt ook alleen maar één brood worden, als alle tarwekorrels vermalen willen worden, om dan samen gevoegd te worden tot één brood. Dat betekent één brood worden kost je wat. Kost je ook je eigen leven. Met hem gekruisigd zijn. Jezelf verliest. En dan aan de voet van dat kruis komt dat ene brood tot stand. En als daar één brood is, de gemeente één is, met Jezus, dan is daar ook de kracht van de Heer. En dan rolt dat brood die heuvel af en dat keert het hele vijandelijke kamp ondersteboven. En dat zou ook in Bosco kunnen gebeuren en om wijde omgeving. Als wij samen één brood. En hoe worden we één brood? Het staat eigenlijk zo simpel vermeld. De graankorrel moet sterven ten einde andere zaadkorrels voort te brengen. We zullen sterven moeten aan het oude om met al die andere graankorrels één te worden. En als we één brood zijn, is alles goed. Ja, hoe word je één? In deze tijd denken een heleboel mensen door veel water bij de wijn te doen, worden misschien een beetje eens. Maar het lukt niet meer. Want eenheid is niet gebaseerd op een horizontale relatie, maar op een verticale relatie. Als jij één bent met Jezus en ik ben één met Jezus, dan ontmoeten we elkaar in. Als we straks brood nemen en wijn drinken, dan hebben we gemeenschap, niet in de eerste plaats met elkaar, maar met Jezus. Mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drink. Ik heb gemeenschap met Jezus. En dat kan ik alleen als ik goed sta voor Hem. En als jij goed staat voor Hem, heb je ook gemeenschap met Jezus. En pas in Hem hebben we gemeenschap met elkaar. Ik zeg dat even, omdat er veel meer gemeenten dan vroeger eigenlijk geen avondmaal meer vieren. En als ik daar vraag waarom niet, dan zeggen ze omdat er nog zonde is in de gemeente. Ja, maar dat vier je nooit meer aan. Het is altijd nog zonde. Ja, maar daarom zijn er zoveel ziek en sterven er niet weinig. Omdat er nog zoveel zonde is in de gemeente. Ja, wacht even, maar ik word niet ziek als jij niet deugt. En jij wordt niet ziek als ik niet deugt. Want je eet en drinkt jezelf. Zul je voor jezelf moeten weten dat je recht staat tegenover die. Als je niet recht staat tegenover de Heer, heb je ook geen gemeenschap met Hem. En als ik wel recht sta voor de Heer, dan heb ik gemeenschap met Hem. En pas in Hem kunnen wij elkaar ontmoeten. Het lichaam van Christus, de gemeente, kan pas een lichaam zijn als het eerst één is in Jezus. In Hem. Luther zegt dat heel mooi in het hoogpriestelijk gebed. Iedereen weet wat er staat natuurlijk. Hè? Ik bid dat ze alle één zijn. En dan zegt Luther in zijn vertaling, ik bid dat ze één zijn in die één. Die mooi. Dus je kunt alleen maar één zijn in die ene. Jezus is. Daar begint de ene. En als je al niet in Jezus gelooft, hoe kun je dan één worden? Want daar ligt de basis om verder te kunnen gaan met de dingen van de Heer. Dus ook hier begint op die heuvel daar ginds. Daar worden we één brood. Even de vraag. Wie bewerkt eenheid? De Heilige. En wie bewaart de eenheid? Ja. Dus wij zijn verantwoordelijk voor. Nou komt het slot. Laatst, hebben die gelezen. Want als dan er nog 300 man zijn, die moeten één brood worden, dan gaat God nog één keer tegen Gideon spreken. En dan zegt hij, je moet die 300 man verdelen in 3 groepen van 100. Mooi hè? De hele 3 eenheid wordt daar zichtbaar. 3 groepen van 100. En die 3 groepen van 100 moeten op de vijand aflopen. En dan moeten ze dit doen. Ze moeten blazen op de hoorn. Ze moeten de kruik kapot slaan die ze bij zich hebben. En ze moeten de fakkel ontsteken. En dan moeten ze roepen voor de Heere en voor Gideon. Dus ze moeten blazen op de hoorn. Dat is een beeld van het woord van God. Als je tegen de vijand ingaat, als je de vijand wilt bestrijden, dan zul je allereerst moeten geloven in het woord. En dat woord zul je moeten durven uitspreken in geloof. Dus dat is blazen op de hoorn. Ik spreek het woord uit tegenover die vijandelijke man. Dan moet je de kruik breken. Paulus zegt zo heel mooi in 2 Korinthe 4 vers 7. Wij zijn een aarden kruik waarin een schat. En die kruik moet verbroken worden. Opdat de schat zichtbaar wordt. En er moet een fakkel ontstoken worden. Het vuur van de Heilige Geest moet zichtbaar worden in je leven. Dus dan moeten we het woord proclameren. De kruik moet zijn kracht verliezen, moet gebroken worden in zijn eigen kracht. Opdat het vuur van de Heilige Geest aangewakkerd wordt in jouw leven. Door de Heere en zijn knechten, in dit geval Gideon. En dan gebeurt exact wat de engel van de Heer heeft gezegd tegen Gideon. Je zult Midian verslaan als was het één. Want ze komen als een eenheid af op de Midianieten. Blazen op de hoorn, het woord klinkt. Kruik wordt gebroken, geen eigen kracht. Fakkel wordt gestoken, vuur van de geest. Als één man komen ze erop af. En wat gebeurt er in het kamp van de Midianieten? Dan maken de soldaten elkaar af. Is dat lekker vechten of niet? Je hoeft alleen maar te doen, dat kost ze. En waar begint de grote overwinning over Midian? Op de rug. Die in het kleine vertrouwen van grote dingen mogen